Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Dubbelman uit Giezenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, vers 1, Prijs de Heer met blijde galmen. Ik noem u het eerste vers van Psalm 146. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen. De tweede en het derde en het vierde vers van Psalm 146. Psalm 146, vers 2, 3 en 4. gaan vanavond ook ons geloof belijden. En dat doen we met de 12 artikelen. Of de apostolische geloofsbelijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis bestaat uit 12 artikelen. Waarin eigenlijk de kern van ons geloof wordt samengevat. Voor elke apostel één, zei de traditie. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart dat ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. De schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk, maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, en opgevaren naar de hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van mijn zonden. De wederopstanding van mijn vlees, van mijn lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Laten we samen onze drie enige God ook de lof en de eer toezingen. En laten we dat doen met de woorden van een oud gezang uit op toonhoogte 255, vers 1, 2 en 3. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Laten we samen bidden. Trouw almachtige Vader in de hemel, dank u wel dat we zo samen mogen komen als kerk, als uw gemeente. Dank u wel dat u niet ver bent gebleven, maar dat u uw Zoon hebt gestuurd. Heere Jezus, onze Heer, onze Heiland. En dank u wel dat Hij bezig is, ook in ochtend, dat Hij ook vanavond bezig wilt zijn met het bouwen van zijn kerk. Zijn kerk wereldwijd, maar ook hier vanavond. Dank u wel dat de Heer Jezus ook in ons midden wil zijn door zijn Heilige Geest. En we willen vragen of u alles wat tussen u en ons instaat, of u dat wil vergeven, weg wilt nemen. En we willen vragen of u met uw Heilige Geest in onze harten wilt werken. En we willen u vragen, u bidden, of u uw woord daarvoor wil gebruiken. Wilt u, als we uit de Bijbel gaan lezen, wilt u geven dat we het mogen begrijpen. Als we luisteren, als we erover gaan preken, als we erover gaan zingen, wilt u geven dat we uw stem erin mogen horen, dat we een andere manier van denken gaan krijgen, uw manier van denken, en dat we via uw ogen naar onszelf en naar de wereld gaan kijken. Het is heel veel wat we vragen, Heere God, en we hebben er ook geen recht op. Het is ook niet normaal dat u met ons om wilt gaan. Het is allemaal genade, maar dank u wel dat u zo goed bent en dat u zo genadig bent en we willen vragen. Wilt u vanavond met uw genade aanwezig zijn, hier in de kerk in Ochten en ook bij de mensen die met ons thuis verbonden zijn? Dat vragen we u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de tweede brief van Timotheus. En dan lezen we het eerste hoofdstuk, de eerste 5 versen. En als wij iets belangrijks gaan vertellen, dan komt er eerst een inleiding en dan draaien we er een beetje omheen. En dan vertellen we waar het eigenlijk om gaat. Maar in de oudheid was het zo dat je het belangrijkste stond vooraan. Ze vielen gelijk met de deur in huis, zou je kunnen zeggen. En ook Paulus, die komt gelijk met zijn belangrijkste zaken in de inleiding eigenlijk van de brief. Vandaar dat we daar vanavond over willen nadenken, over die eerste 5 versen van de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En hij begint zo. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Here. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk, denk ik in mijn gebeden, nacht en dag. En wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. En daarbij herinner ik mij het ongeveinsde, dat is het oprechte geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We gaan samen zingen als voorbereiding op de preek. Psalm 119, langste psalm, en het gaat eigenlijk over de wet, over de Tora, eigenlijk over de manier waarop God wil dat wij leven. Dat is eigenlijk een loflied op het woord van God. Psalm 119 en we zingen vers 17 en vers 18. Psalm 119, vers 17 en 18. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik weet niet of u die brieven van Paulus aan Timotheus wel eens bestudeerd hebt of gelezen hebt voor uzelf. Maar er is een groot verschil tussen de eerste brief van Timotheus en de tweede brief na Timotheus die Paulus schrijft. De eerste brief gaat eigenlijk over de kerk en hoe je de kerk, hoe alles georganiseerd is. Paulus die is dan niet in de gemeente in Efeze. En dan laat hij Timotheus, stuurt hij erheen en dan stuurt hij hem die brief en dan zegt hij dan weet je in ieder geval hoe het eraan toe gaat in de kerk. En dan gaat het over de ambten, over ouderlingen en het gaat over diakenen en over de vrouwen in de gemeente en de positie van de vrouwen in de gemeente en hoe je moet bidden in de gemeente. Maar die tweede brief die is eigenlijk heel anders als je dat leest, heel ander karakter. Het gaat niet zozeer over de kerk, het gaat eigenlijk over Timotheus zelf. Want de situatie van Paulus is nu compleet anders. Hij is gevangen. Hij is in de gevangenis in Rome, zegt de traditie. En van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus weten we dat op dat moment ook, als Paulus daar gevangen zit, waarschijnlijk het jaar 64, dat het een hele beroerde situatie is voor christenen in Rome. De compleet gestoorde paranoia, keizer Nero was daar aan de macht. En die gebruikte christenen, die nam ze gevangen en die gebruikte ze als fakkels in zijn tuin. Hij doopte ze in de olie en dan brandde hij ze als een levende fakkel tijdens een van zijn feesten die hij gaf in zijn tuin. Nou, dat is de situatie dat Paulus in die gevangenis zit in Rome, terwijl die christenen daar worden vervolgd en Paulus weet ook... Nou ja, dat zijn einde eraan komt. Dat blijkt ook uit hoofdstuk 4 van dezelfde brief, vers 6. En dan zegt hij, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. En dat zegt hij het een beetje bedekt, maar eigenlijk zegt hij, nou, ik weet dat ik binnenkort ga sterven. En dan snap je een beetje hoe die daar zit in zo'n koude cel. Dat moet ik ook nog vertellen, koude cel. Want in hetzelfde hoofdstuk, vers 13, hoofdstuk 4, vers 13, dan vraagt hij ook om, als Timotheus komt, breng wanneer u komt de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. Nou, die reismantel, dat was een soort, je zou kunnen zeggen, toga, die je over je heen deed. En die je ook gebruikte als deken 's nachts. Het was zowel deken als mantel. Nou, kunt u zijn situatie een beetje instellen, dus voorstellen. Dus er zit Paulus in zo'n gevangenis in Rome. Het is nog bekend, zou het zijn, vlakbij het Forum Romanum. Daar kunnen de gidsen je nog heen brengen. En dan zie je een groot eigenlijk gat in de grond, waarin ze de gevangenen lieten zakken. En dan kwam je daar beneden in die koude grond en daar zit Paulus. En het is daar koud, hij zit daar met meerdere gevangenen. En hij weet dat hij nog, wat laten we zeggen, misschien een week te leven heeft. Misschien 2 weken, misschien 3 weken. Nou, wat zou jij nou doen als je nog een week te leven had? Wat zou u doen als je nog een week te leven had? En als je nog een brief zou mogen schrijven, je zou nog 1 brief mogen schrijven, naar wie zou je die schrijven en wat zou je in die brief zetten? Nou, dat maakt die brief van Paulus ook zo leerzaam. Het is eigenlijk zijn laatste brief. Er staan al wat brieven achter, hè, van Paulus, van Titus en Filemon, maar... De brieven van Paulus die zijn niet op historische volgorde neergezet in de Bijbel. Die zijn eigenlijk qua groter. Dus de grootste vooraan, Romeinen en dan de Corinthiërs. En dan worden ze steeds kleiner. Dus dit is echt de laatste brief die we van Paulus hebben. Calvijn die zegt er heel mooi van. Eigenlijk heeft hij dat testament met zijn bloed geschreven. Nou, wat zou u schrijven? Wat schrijft Paulus? Dat is eigenlijk nog interessanter. Wat schrijft Paulus, een van de grootste apostelen van Jezus, die eigenlijk de helft van het Nieuwe Testament volgeschreven heeft. Wat schrijft hij nou als hij eigenlijk nog maar een week te leven heeft? Laten we het samen lezen. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus. met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Nou, bijzonder eigenlijk als je dat leest. Als ik het had moeten schrijven, mijn laatste brieven in zo'n cel, dan denk ik dat ik zoiets had geschreven als nou, wat een ellende waar ik nu in zit, Pieter Timotheus, ongelooflijk, joh, ze hebben me te pakken. En alle vragen die komen op me af. En ik heb ook mijn vragen naar God toe. Nou, mooi is dat, zegt. Dan werk je voor God en dan bekeer je tot hem. En dan zit je hier in zo'n gevangenis. God, waar bent u als het... Ja, als ik pijn heb, als het moeilijk wordt en ik heb het koud. En ik zit hier tussen allerlei moordenaars. Ik, de evangelist, de apostel. Ik zit tussen moordenaars. En als die cipier wat eten laat zakken door het gat, dan komen al die moordenaars, die zijn veel brutaler dan ik. Die grijpen dat voor me weg. En dan intimideren ze nog. En dan zeggen ze, denk erom, hè, blijf eraf, anders slaan we in elkaar. En dan zit ik in, wat een ellende. Paulus die schrijft heel anders. Hij zegt, Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Paulus die schrijft, ik ben Paulus. Ik ben een apostel. Een apostel, dat is iemand die door de wereld reist en overal kerken sticht. Dat is zijn werk. En ja, nu zit hij in de gevangenis. En Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Dus dat in de gevangenis erbij zitten, dat hoort er waarschijnlijk bij. Paulus die zegt eigenlijk, ik zit nu ook in de gevangenis en dat hoort allemaal bij die wil van God. Ik val niet buiten de wil van God, dit is mijn opdracht, ik ben een apostel. En nu zit ik inderdaad in de laatste fase, ik ben gevangen en mijn dood is aanstaande, maar ik blijf een apostel. En ook het einde van die brief in hoofdstuk 4, vers 7 zal hij ook schrijven. Ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Dat is bijzonder, hè? Paulus zegt, ik heb een roeping, ik weet wat de wil van God is voor mijn leven en dat is een apostel. En nu zit ik in de gevangenis, maar ik ga verder daar niet aan twijfelen. Ik ga gewoon door met datgene waar God me toe geroepen heeft. Weet jij wat de wil van God voor jouw leven is? Weet u dat? Weet u waar God u wil hebben? Weet jij waar God jou wil plaatsen, wat je roeping is? Dan moet je vaak kijken naar je gaven en talenten, wat je kan en waar je op je plek bent en waar je je vrede voelt. Hè? En als je dat dan vindt, ja, dan geeft dat een enorme rust. Weet je wel wat je wil gaan worden later? Ja. Vaak denken we dan, ja, waar kan ik het meest verdienen of wat ik... Maar als je dan tegenaan gaat zitten, als het dan moeilijk gaat, dan zeg je, ja, nou moet ik maar wat anders doen. Als je ontdekt wat de wil van God is voor jouw leven, dan heb je een bepaalde rust. En ook dan als het zelfs tegen gaat zitten, als je in de gevangenis komt en dan je einde ziet naderen, dan ben je eigenlijk nog steeds rustig zoals die Paulus. En Paulus zegt, ik hou van Jezus en dit is de opdracht die ik van God moet doen en dan is het goed. Ja, die kunnen wij ook ontvangen, zo'n bepaalde rust. Waarom heeft Paulus die rust? Nou, we lezen nog even verder. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Nou, is het zo dat in de taal van de Bijbel, dat als ze het hebben over het leven van iedereen, dan staat er gewoon leven, maar als ze het over bepaald leven hebben, dan staat er het leven. En het leven, wat hier staat, dat bedoelt hij het leven mee van God mee. Het leven met God, eigenlijk het eeuwig leven wat voor Paulus begon toen hij Jezus Christus leerde kennen. En hij weet dat dat straks doorgaat, dat het eeuwige leven, het leven. Ja, hij moet wel door die dood heen, maar in de kerk zeggen we ook de dood is niet een einde. De dood is een overlijden, het is een overlijden, een overgaan naar het leven. Bijzonder. Hij zegt eigenlijk het belangrijkste... vertelde ik net dat vooraan staat in die brief. Nou, en Paulus zegt, ik heb die belofte en ik ben een apostel, daarom reis ik rond, want ik heb die belofte van het echte leven. Dat is wel vreemd, hè, als je daarover nadenkt. Paulus, dat was echt, als je het zou moeten vertalen naar deze tijd, was dat iemand die de beste universiteit had gedaan, die de beste vooruitzichten op een baan had. Die werd bewonderd door alle fariseërs. Hij had namelijk gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Ja, en daar was iemand, hè. Al die fariseërs bij elkaar, hé, hoe is het? Ja, hé, dat hebben we Paulus. Paulus, ja, Paulus heeft gestudeerd bij Gamaliel. Zo, oh, Paulus, mag ik je aanraken? Ja, nee. Nou, Paulus die wordt geroepen door Jezus en hij zet dat aan de kant. Eigenlijk waarvan hij zegt, nou dat is het leven. Als je daar zo'n topfunctie, als je daar echt, nou dan ben je eigenlijk wat iedereen bewondert. En zegt Paulus, ja, dat, nee, ik heb het leven gevonden. Jezus heeft me geroepen, die heeft me apostel gemaakt en... En hij heeft het helemaal niet dat hij in een gevangenis zit of dat hij zijn einde voelt naderen. Want hoe dichter hij komt bij zijn dood, des te dichter hij ook komt bij dat eeuwige leven waar we allemaal naar op toe gaan, naar op weg gaan. Heeft u ook dat eeuwige leven? Heb jij dat eeuwige leven? Geloof je in Jezus? En is hij ook je verlosser en je zaligmaker? Nou, dan mag je erop vertrouwen dat hij je dat eeuwig leven schenkt. En dan weten we één ding zeker. Als we straks uit de kerk komen, dat we weer een uur dichter bij het eeuwige leven zijn. Paulus die werd geroepen door Jezus Christus. Het was een heftige roeping. De hemel ging open. Jezus riep hem zelf. En het gevolg was dat Paulus 3 dagen blind was en niet meer kon zien. En toen dacht hij na 3 dagen, ja, nou moet ik toch echt wel naar die Jezus gaan luisteren. Want die is toch heel wat sterker en machtiger dan dat ik dacht. Nou, en vanavond roept Jezus jou ook. En hij roept u ook, maar dan niet zo spectaculair, maar gewoon heel eenvoudig. En hij zegt, mag ik ook je redder zijn? Mag ik ook je Heer en Meester zijn, wil je mij volgen net als Paulus dat deed? En Jezus zegt, ik heb het leven voor jou, het leven. Wat veel belangrijker is dan waar je nu vaak om druk om maakt. Nou wat is dan eigenlijk belangrijk? Hè? Als je nou, als nog een week te leven hebt. En dan schrijft Paulus eens op wat eigenlijk belangrijk is. Nou, dan zie je dat het eerste naar voren komt. Het geloof in Jezus Christus. Dat begint hij gelijk in vers 1 mee. Paulus, apostel van Jezus Christus. Die mij het eeuwige leven geeft. Maar uiteindelijk als je dat aardse leven, wat dan in onze ogen zo vaak zo succesvol kan zijn, dan blijft er maar één ding over en dat is het geloof. Het geloof van in Jezus Christus, wat je dat echte leven gaat geven. Is dat ook belangrijk in jouw leven? In uw leven? Maar voor Paulus wel. En het tweede wat overblijft zo, als hij dan eigenlijk op zijn, ja, je zou kunnen zeggen op zijn sterfbed ligt. De eerste is geloof en het tweede wat overblijft is vriendschap. Vers 2. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. In die eenzame, koude cel waar Paulus zit, denkt hij aan zijn grote vriend Timotheus en dan schrijft hij die brief aan zijn geliefde zoon. Dat is heel bijzonder eigenlijk, dat hij dat schrijft van Paulus had. Ja, die had geen kinderen. Paulus had ook geen vrouw. En Timotheus, dat weten we uit Handelingen 16, die had geen vader. Er wordt wel gesproken over een Griekse vader, maar de werkwoordsvormen in Handelingen 16 zijn zo dat het eigenlijk duidelijk wordt dat zijn vader is al over, dat hij overleden is. Dus Timotheus komt eigenlijk uit een eenoudergezin, zouden wij zeggen. En in Handelingen 16, dan hoort Timotheus waarschijnlijk Paulus spreken. En dan lezen we dat in Handelingen 19 dat Timotheus ook meegaat op evangelisatiereis. En dan wordt die vriendschap zo sterk dat Timotheus wordt een zoon voor Paulus. En Paulus wordt een soort vader voor Timotheus. En aan het einde van zijn leven dan schrijft Paulus een brief aan zijn geestelijke zoon eigenlijk, mijn geliefde Timotheus. Dat is bijzonder, hè? Als je in Jezus gaat geloven, als je Jezus gaat volgen, dan merk je dat andere mensen dat ook hebben. En dat je dus allemaal dezelfde vader krijgt en dat je dus broers en zusters van elkaar wordt. En dan ontstaat er een kerk en dat is eigenlijk ja, die gemeente rond Jezus. En dat is een soort geestelijke familie. En Paulus beschrijft ook steeds, als hij het over de kerk heeft, die familie, die kerk moet functioneren als een familie. Zo zouden wij eigenlijk ook moeten functioneren als een gezin, het huisgezin van God. Dus misschien heb je zelf ook geen vader. Die vader verloren. Misschien al heel jong. Of misschien heb je een vader gehad die zich gedragen heeft, ja, niet als een vader. Nou, dan hoop ik dat je hier in de kerk een geestelijke vader vindt. Iemand die als een vader voor je kan zijn. Misschien heb je geen broer of heb je geen zus. En had je wel altijd een broer of een zus willen hebben. Dan hoop ik dat je hier in het huisgezin, hier in de kerk ook een geestelijke zus of een geestelijke broer ontmoet. Zo sterk kan die band worden. Of misschien heeft u ook geen kinderen gekregen. Dan hoop ik dat u kinderen ook krijgt hier in deze gemeente. Een soort kleine Timotheusjes. En dat die functioneren als soort geestelijke kinderen. Net zoals Paulus de vader was van Timotheus. Dat is het bijzondere van de kerk. Dat is de enige plek in de hele wereld waar dat zo functioneert. Zo'n gemeenschap die zo sterk is dat het functioneert als een gezin. En als de wereld daar nou kijkt, dan begrijpen ze dat niet. Hè? Want we hebben tegenwoordig sociologen. Dat zijn mensen die kijken naar de samenleving en die delen alles in groepen. Dus misschien bent u net geboren, net na de Tweede Wereldoorlog. Dan bent u van de babyboom-generatie. En ik ben geboren in de 70e jaren. En dat is de patat-generatie. Dat is een generatie die kan eigenlijk niks en die wil niks en die is slap. En dan denk je, ja, patat-generatie, maar het kan nog erger als je geboren wordt in de 80e jaren, tussen 1980 en 1990, dan ben je de generatie niks. Nou, dat is helemaal een beetje hopeloos. Je weet niks, je kan niks en het interesseert je ook helemaal niks. Nou, en het ergste is dat die sociologen ook zeggen, die verschillende groepen die hebben ook niks met elkaar. Sterker nog, er is een bepaalde ruzie tussen die groepen. Er is een kloof, een generatiekloof. Ze begrijpen elkaar niet en daarom ook in de politiek. Dan zie je nu een oudere groep, een 50-plus groep. En dan heb je ook een jongere groep en dan gaan we met elkaar ruzie maken. Want ja, jullie maken het geld op en helemaal niet. Wij hebben Nederland opgebouwd. En zo krijg je allemaal kloven en in de samenleving. En bijzonder is dat er één plek is waar die kloven niet zouden moeten zijn. Dat is in de kerk. Daar zit die patatgeneratie zoals ik, die staat dan op de preekstoel nu. En nu zitten de babyboomers in de kerk en nog de generatie van voor de oorlog. En ik zie ook jongeren zitten. En je accepteert elkaar. Je hebt geduld met elkaar. En het grote gevaar is ook van de kerk van tegenwoordig, is dat we, ja, dat heet dus met een moeilijk woord, doelgroepenkerken maken. Dus dat je een kerk krijgt voor oudere mensen en een kerk voor jongeren en een kerk voor hippe mensen. Dus dan krijg je een soort kerk voor oudere mensen waar ze dan alleen oude berijmingpsalmen zingen. En je krijgt dan een jongere kerk waar ze alleen opwekking zingen. En je krijgt dan een soort juppenkerk waar ze alleen maar interessante discussies voeren. En dan zeggen ze, dan zit je allemaal in een bepaald groepje. Maar u begrijpt wel, dat is niet wat Paulus, dan begrijp je juist niet wat een kerk is. Een kerk is een huisgezin, een familie waar, ja, waar je elkaar accepteert en draagt. En ja, hoe doe je dat dan? Hoe overwin je die generatiekloof? Nou, dat kan ook. Vers 2. Het vervolg van vers 2. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Here. Waarom kan je elkaar lief hebben in de kerk? Nou, omdat er genade is. Genade is dat je, ja, dat je elkaar draagt, vergeeft. Genade en barmhartigheid. Ja, barmhartigheid gaat nog dieper. Ik weet nog een keer dat ik zo met mijn broer aan het klieren was en dat we een ruit kapot maakten. En toen dacht ik van ja, dit is onze schuld en het komt door ons geklier en ik ga naar mijn moeder toe en ten eerste zal ik hem moeten betalen. Samen met mijn broer. Dus ik ging erheen en het eerste wat mijn moeder zei, ik betaal het voor je. Ja, dat is genade. Dat je iets krijgt wat je niet verdient. Maar ik moest ook enorm huilen. En toen kwam er ook nog barmhartigheid. Dat is nog verder dan genade. Dat je eigenlijk nog iets krijgt wat je helemaal niet verdient. Ze nam me op mijn schoot. En ze troostte me. En we kregen nog een lolly ook, geloof ik. Nou, dat is barmhartigheid. Genade, barmhartigheid en vrede. Nou, vrede, dat is niet dat je elkaar niet aanvalt. Maar vrede, dat is in de Bijbel dat je elkaar draagt en tot ontplooiing brengt, als het ware. Dat je kijkt bij de andere, wat is goed, wat kan jij, dan moet je mee doorgaan. En dat je elkaar versterkt eigenlijk en dat je een soort harmonie krijgt onder elkaar. Genade, barmhartigheid en vrede, dat zijn dingen die de kerk nodig heeft, waardoor ook zo'n kerk als huisgezin kan functioneren. Nou, die diepe vriendschappen zijn dan mogelijk, zo'n geestelijke familie. En dat zie je bij Paulus en Timotheus. Er zit misschien wel 30 jaar verschil tussen. En in de gevangenis denkt hij aan zijn vriend. Die eigenlijk als een zoon voor hem geworden is. We lezen verder wat hij dan schrijft. Ik dank God. Ik dank God. Waar zit hij ook weer? Ja, in de gevangenis. Ik dank God. Wat gaat er binnenkort met hem gebeuren? Ja, zijn hoofd eraf. En dan schrijft hij, ik dank God, terwijl hij daar op de grond zit, koud, in zijn gevangenis. Heel bijzonder dat je dan schrijft, ik dank God. Ben jij dankbaar? Bent u dankbaar? Maar misschien, ja, ik ben heel dankbaar. Ik zit nu vanmiddag of vanavond heel dankbaar in de kerk, want het gaat goed en dit gaat goed. En het is, ik heb allerlei redenen om dankbaar te zijn. Of misschien zit u hier in de kerk en zegt, nou, ik heb wel helemaal geen redenen om dankbaar te zijn, want het zit nu tegen en ik had, ja, alle omstandigheden zitten tegen. Ja, zo werkt het vaak bij ons, hè, als mensen. Dat als de omstandigheden buiten ons goed zijn, ja, dan zijn we dankbaar, want ja, ja, het gaat allemaal goed, de omstandigheden zijn goed. Maar ja, dan ga je weg en dan zit het tegen en dan moppert je vrouw nog op je en dan loop je naar de schuur en heb je nog een lekker band ook en dan veranderen die omstandigheden en dan kan je zo opeens ondankbaar worden. En dan kan je zomaar je vreugde verliezen. Nou, Paulus zit in omstandigheden die eigenlijk niet slechter kunnen. In een gevangenis en hij weet dat hij nog maar even te leven heeft. Dus Paulus heeft een bron van dankbaarheid die niet zit in de omstandigheden, want die kunnen niet slechter. Ja, waar zit het dan in? Ja, laten we verder lezen. Ik dank God. De bron van zijn dankbaarheid zit in God. Zit in zijn geloof. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden. Nacht en dag. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Zie je wat er gebeurt daar in die gevangenis? Paulus zit daar en zegt, ik dank God die ik van mijn voorouders af aandien. Dus als het ware, Paulus die ziet zich niet, oh, ik ben alleen Paulus en ik heb alleen God en voor de rest heb ik met niemand iets te maken. Nee, Paulus ziet zich als deel van een hele grote traditie. Hij weet, mijn voorouders zijn erbij, mijn opa en oma en mijn overgrootopa en oma en ja, hij weet het hele verhaal van Israël. God koos Israël uit en begon met Abraham, Isaac en Jacob. En God is al die eeuwen bezig en ik maak deel uit van die traditie. En toen kwam Jezus en toen kwam er een nieuw moment en ik ga nu door. En ik weet dat als ik er straks niet meer ben, dan gaat Jezus nog steeds door. En wordt zijn kerk ook nog steeds gebouwd. En wat ik van mijn voorouders krijg, dat geef ik weer door aan Timotheus, mijn kind. En mijn Timotheus die geeft het ook weer door aan zijn andere broers en zusters, aan de gemeente. En zo ziet Paulus zich, ja, met een moeilijk woord heet dat, hij heeft die historisch besef. Weet hij eigenlijk dat hij niet alleen op deze wereld is, maar dat hij deel uitmaakt van ja, een geweldige traditie. Ik heb zelf ook een geweldige opa en oma gehad. Vooral mijn opa was heel gelovig. En dat was echt iemand waar, hij is al heel lang overleden, maar als ik met mijn neef en nicht ook nog, als ik spreek, en we hebben het over mijn opa, dan wordt iedereen heel, ja, heel, heel stil en dan krijgt iedereen een serieus gezicht. En dan denken we allemaal met een grote eerbied aan opa Dubbelman terug. En hoe die voor ons is geweest en wat die voor ons heeft betekend. Hij was echt, wat je zou zeggen, een soort stamvader. Hij had een heel moeilijk leven gehad eigenlijk. En eigenlijk toen hij christen werd, heeft heel die familie Dubbelman heeft een hele nieuwe richting is die opgegaan eigenlijk. Dus hij was een soort, ja, hij heeft een hele nieuwe richting ingezet, wat nog steeds in ons doorwerkt. En met een moeilijk woord is dat een patriarch eigenlijk. Een soort Abraham die iets nieuws begint. En ook als ik dan in het geboortedorp kom nog van mijn vader en moeder, dan komen mensen naar mij toe en zeggen, hey, ben jij er eentje van Arie Dubbelman? En dan merk ik dat ze er respect voor hebben. En het is fantastisch als je zo een opa hebt. Als je in zo'n familie, in zo'n traditie staat waarin dat geloof wordt doorgegeven. Nou, en zo een oma had Timotheus ook. Vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde, dat is het niet neppen, het echte geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. En dan zie je het, hè. Paulus die wijst ook in die traditie. En Timotheus staat ook in zijn traditie. Maar misschien heeft u niet zo'n familie. Misschien heeft u niet zo'n vader of moeder gehad. Maar dan kan u. En dan kan jij nu een nieuwe stap maken. Dan word jij nu een patriarch of een matriarch. Maak jij een nieuw begin en dan geef jij dat geloof door. Dan moet je je voorstellen dat over 50 jaar dat mensen het over je hebben. Misschien je echte kinderen. Of misschien je geestelijke kinderen. En dat ze je naam noemen. En dat ze ook met respect over je spreken. Ik was blij met mijn oma. Ik was blij met mijn opa. Of die persoon heeft heel wat voor mij betekend. Dat weet hij niet, maar die heeft heel wat voor mij betekend. En dan zie je drie dingen die heel belangrijk worden. Daar in die gevangenis. Het geloof in Jezus, zijn vriendschap, die familie en die traditie. Hij weet ook, God is begonnen en God gaat ook door. En dan zegt hij nog iets in vers 3. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Wat bedoelt hij ermee? Rein. Rein betekent gewoon schoon. Schoon geweten. En betekent eenvoudigweg dit. Dat als Paulus 's ochtends in de spiegel zou kijken. Die hij niet had in de gevangenis. Maar stel dat hij het kon. Dat hij zegt, ik word niet geplaagd door schuld. Als ik naar mezelf kijk in de spiegel, dan schaam ik me niet. Omdat ik Jezus ken. En ik weet dat mijn zonden zijn vergeven, dat ik een rein geweten heb. Ik heb het geloof, God heeft mijn zonden vergeven en het klaagt me niet aan. Maar wel bijzonder, want Paulus had alle reden om zich wel aangeklaagd te voelen. Uit notabene mensen vermoord. Christenen had hij vermoord. En toch zegt hij dat niet. Hij zegt, nee, ik heb een schoon geweten. Ook bijzonder. In vers 3b zegt hij, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Nu zie je, wat doet Paulus in die gevangenis? Dan bidt hij. En hij bidt voor Timotheus. Zie je hoe Paulus steeds bezig is, niet met zijn omstandigheden, maar eigenlijk met de dingen buiten hem. Dingen waar hij zich op richt, op Timotheus. Hij denkt dat niet. Timotheus, hij begint niet zijn brief. Hey, Timotheus, bid voor mij, hè. Bid voor mij, want dit is nou toch wel heel ellendig dat ik in de gevangenis zit. Nee, hij zegt, ik bid voor jou. Ik denk aan jou. Nacht, juist die nacht in die gevangenis kunnen zo lang duren. En dag. En dan vers 4, lees verder. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien. Om met blijdschap vervuld te worden. Hij denkt aan de laatste keer dat hij afscheid nam van Timotheus. Waarschijnlijk in Efeze. Timotheus bleef in Efeze werken. En Paulus, ja, was een apostel. Dus die moest weer verder trekken. Die moest weer verder evangeliseren. En toen heeft Timotheus gehuild. En Paulus denkt aan die tranen. En hij denkt, als ik je nou weer zie, dan wordt mijn blijdschap, ik ben al blij, maar dan wordt mijn blijdschap vervuld. Dan wordt die blijdschap helemaal vol. Heel bijzonder, hè? Als je denkt, Paulus had alle reden om zelf nu te huilen, bij de pakken neer te gaan zitten. Hij had alle reden om te schrijven, tenminste dat zou ik doen, ik heb een kort briefje, want ik heb zoveel verdriet. En hij zegt, nee, ik denk aan jouw tranen. Dan zie je dat Paulus gericht is op anderen, niet op zichzelf. Dat is eigenlijk ook een beetje het geheim van de Bijbel. Als de mensen ook naar Jezus toekomen, de fariseeën, dan vragen ze aan Jezus, wat is nou het belangrijkste? Vat nou eens die Bijbel samen, waar gaat het nu om? En dan zegt Jezus, heb God lief boven alles, dat is het eerste gebod. En daarna je naast als jezelf, dat is het tweede gebod. En dat is zo, eigenlijk zo tegenover onze cultuur. Want in onze cultuur is het vooral, heb jezelf lief, zorg dat je zelf niks tekort komt. Neem tijd voor jezelf, denk aan jezelf, wees bezig met jezelf. Hoe kan ik meer, hoe kan ik zorgen dat dit mij niks tekort komt? En Paulus die vindt een vreugde en dankbaarheid doordat hij God mag dienen en anderen kan dienen. Heel bijzonder. En eigenlijk speelt zijn eigen gevoel van nou, wat wil ik nu en wat voel ik nu? En dat speelt eigenlijk geen rol. Hij denkt aan zijn vriend Timotheus. Onlangs was er een heel bijzondere psychologisch onderzoek. Psychologen hebben toen onderzocht waar je heel rijk van was. Waar je heel gelukkig van werd. Welke dingen maken mensen gelukkig? En waar mensen mochten allerlei dingen doen. En het bleek dus dat als mensen cadeautjes voor anderen kochten of geld gaven aan goede doelen, dat ze daar het gelukkigst van werden. Cadeautjes kopen voor jezelf, dat gaf geen enkel extra geluk. Dus toen die psychologen dachten, ja, dat kan eigenlijk niet. Dus dan hebben ze dat onderzoek nog een keer overgedaan. Dan hebben ze twee groepen mensen gepakt en zeiden ze, nou, jij krijgt geld, het is jouw geld en koop ermee een cadeautje voor jezelf. En die andere groep hadden ze gezegd, hier krijgen jullie geld, dit is jullie geld en je mag er een cadeautje voor iemand anders voor kopen of je mag het voor jezelf kopen. En toen bleek ook dat die mensen die een cadeautje voor iemand anders hadden gekocht, veel gelukkiger ervan waren dan die iets voor zichzelf hadden gekocht. Dat had er helemaal niks uitgemaakt. Nou, dan zie je eigenlijk wat de psychologen eigenlijk al aantonen. Dat zie je eigenlijk bij, ja, dat zie je eigenlijk als de boodschap van de Bijbel. Paulus bidt voor zijn vriend Timotheus. Hij denkt aan hem. Hij zegt niet, Timotheus, doe wat voor mij. Kan je niet een website opzetten of zo? En zend iedereen een e-mail en probeer, nou bel mij, want ik zit hier in de gevangenis en ik ga binnen een week sterven. Timotheus, bid voor mij en vergeet me niet. Nee, Paulus zegt, ik bid voor jou. Corrie ten Boom zegt het ook zo heel mooi. Corrie ten Boom, ook een soort apostel, hè, die door de wereld reist. En die zei, als ik verdrietig word, als ik chagrijnig word, als ik zelf medelijden krijg, dan helpt het mij om juist tegen mijn gevoel in, juist om iets voor anderen te gaan doen. Om anderen te gaan dienen. En dan merk ik dat ja, de ontevredenheid en het zelfmedelijden weer verdwijnt. Hetzelfde zie je bij Paulus, die manier van denken. De dingen die overblijven, die belangrijk zijn. God, de ander, het geloof. Leeft u ook zo? Heb je ook zo'n geloof? Of zeg je als je dit hoort en zegt, nou dat is veel te hoog, dat komt Paulus. Maar voor mij is dat veel te moeilijk. Ik ben al bij het minste, geringste wat er in me gebeurt, dan ben ik allemaal verdrietig en van de kaart. Het lukt mij nooit om een patriarch of een matriarch te worden. Ja, dus die Bijbel is een en al goed nieuws. Want wie schrijft deze brief? Nou ja, Paulus. Ja, maar het was eigenlijk zijn echte naam. Saulus. Een vervolger van de kerk. Een vijand van Jezus. En Paulus die zegt ook in de eerste brief, Timotheus, wat ik doe en hoe ik geloof, denk erom hè. Dat geldt voor iedereen, want ik ben de ergste van alle zondaren. En als God mij zo kan veranderen, dan kan hij het zeker met jou en zeker met u en zeker met jou. Dat is het evangelie van Jezus. En Jezus is vanavond ook in ons midden en hij is nog steeds even krachtig als in die tijd van Paulus. Mag hij ook jouw leven veranderen? Mag hij jou ook een dankbaar mens maken? Laten we erom bidden. En laten we samen zingen. Een danklied voor God. Op toonhoogte 252. Dank nu alle God met blijde feestgezangen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus, dank u wel voor het geloof dat we mogen ontvangen. En dank u wel voor het leven, het echte leven wat we mogen hebben in Christus. En dank u wel voor onze familie, onze vrienden, onze geestelijke vrienden. Dank u wel voor uw gemeente. Wilt u geven dat we ook mogen leven en functioneren als een familie. Dat we echt een huisgezin mogen zijn. Dank u wel voor gelovige opa's en oma's. Gelovige vaders en moeders die ons het geloof hebben doorgegeven. En wilt u geven dat wij ook allemaal persoonlijk een schakel in die traditie mogen zijn. Dat we ook opa's en oma's, echt of geestelijk, dat we het mogen worden waar ook onze kinderen, geestelijke kinderen, onze geestelijke achterkleinkinderen, ook met eerbied en dankbaarheid aan terugdenken. We vragen u, wilt u ons geloof en kracht geven om uw lief te hebben en onze naaste als onszelf, als uzelf. En onze naaste als onszelf. En wilt u ons daarvoor genade geven. Barmhartigheid en vrede. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen uw gaven worden ingezameld. En dan zingen wij als slotlied Psalm 118. Het gaat over de goedheid van God. En dan zingen we vers 14 van Psalm 118. Psalm 118 vers 14. mogen we weer van hier gaan onder de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.